Schriftlezing deze middag vindt u in het boek van de Psalmen en daarvan het tweede hoofdstuk. Psalm 2 als schriftlezing. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in het boek van de Psalmen vinden wij verschillende psalmen waarin profetisch gesproken wordt over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. De psalmen 24, 47, 68 en 110, ze spreken allemaal profetisch over hem die ten hemel gevaren is en die zit aan de rechterhand van God. Maar in datzelfde rijtje hoort ten diepste ook psalm 2 thuis. Want ook in psalm 2 gaat het over hem van wie Paulus in Romeinen 8 geschreven heeft, die ook ter rechterhand Gods is. En daarom mag ik u vanmiddag Gods woord bedienen vanuit deze psalm. U vindt de tekstwoorden voor de prediking in psalm 2 en daarvan het 12e vers, psalm 2 vers 12, daar lezen wij het woord van God als volgt. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover. De Heere spreekt over zijn gezalfde zoon. Dat is het thema waarover het gaat in deze tekstwoorden. De Heere spreekt over zijn gezalfde zoon. We letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats luisteren we naar de nodiging tot zijn zoon. Kus de zoon, staat er. In de tweede plaats letten we op de toorn van zijn zoon. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En in de derde plaats de zaligheid in zijn zoon. Want aan het slot van de tekst lezen we, welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. De Heere spreekt over zijn gezalfde zoon. In de eerste plaats de nodiging tot zijn zoon. In de tweede plaats de toorn van zijn zoon. En in de derde plaats de zaligheid in zijn zoon. Jongens en meisjes, wat is nou het meest tere intieme gebaar om liefde tot uitdrukking te brengen. Dat weten wij allemaal. Dat is een kus. Een kus is het gebaar waarmee liefde tot uitdrukking gebracht wordt. En nu geldt dat niet alleen in ons leven hier op aarde als het gaat over de liefde tussen een jongen en meisje, een man en vrouw, ouders en kinderen. Maar het geldt evenzeer de liefde in het geestelijk leven. En dat horen wij vanmiddag in Psalm 2. Als de Heere heel indringend en heel welmenend met zijn woord tot ons komt en zegt: kus de zoon. Psalm 2 hebben wij vanmiddag met elkaar gelezen. Misschien vraagt u zich af, wie is nou de dichter van deze psalm? Jongelui, op het eerste gezicht, dan zou je wellicht denken, dat is voor ons onbekend. Want in Psalm 2 lees je nergens de naam van een dichter. Nou, juist daarom is Psalm 2 zo'n goed voorbeeld om jou vanmiddag te laten zien hoe belangrijk het bij het lezen van de Bijbel is om tekst met andere teksten te vergelijken. Dat noemen we schrift met schrift te vergelijken. Want ook al is het waar dat we in Psalm 2 de naam van de dichter niet vinden, wanneer we in Handelingen 4 lezen over het gebed van de gemeente in Jeruzalem voor de vrijlating van Petrus en Johannes uit de gevangenis, dan lezen we dat de gemeente daar Psalm 2 citeert. En dat daar staat: Gij, Heere, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? Zie je dat? Wat is het belangrijk om iedere Bijbeltekst en elk Bijbelgedeelte te lezen in verband met de hele Bijbel. En dan blijkt daaruit dat koning David degene is die deze tweede psalm gedicht heeft. En nu gaat het in deze tweede psalm ook in eerste instantie over het koningsrijk van David. David, de man naar Gods hart, die door de profeet gezalfd is tot koning over Israël, de door God gezalfde koning. David, de man die eerst 7 jaar koning geweest is vanuit zijn paleis te Hebron, maar die daarna 33 jaar lang vanuit zijn koninklijk paleis te Jeruzalem over Sion geregeerd heeft. En juist in de dagen van David en Salomo is het koninkrijk van Israël tot bijzonder grote bloei gekomen. Het is na Salomo nooit meer tot die bloei en tot die welstand gekomen die het had in de dagen van Salomo en in de dagen van David. O, juist tijdens de regering van koning David worden talloze vorsten en talloze volken rondom Israël gedwongen om zich te onderwerpen aan de macht en aan het gezag van die door God gezalfde koning David. Ja, daar gaat het in deze tweede psalm in eerste instantie over. De door God gezalfde koning, met een kleine letter, voor wie alle volken en vorsten moeten buigen in de dagen van David. Maar gemeente, daar gaat het niet alleen over. Het gaat ten diepste in Psalm 2 over de door God gezalfde koning met een hoofdletter, voor wie ook vandaag alle volken en alle vorsten moeten buigen. U ook. En jij ook. En ik ook, niemand uitgezonderd. Want gemeente, Psalm 2 behoort immers tot de zogeheten messiaanse psalmen. Een profetische psalm waarin David, geleid door de Heilige Geest, uiteindelijk niet gesproken heeft over zijn koningschap, maar waarin het ten diepste gaat over het koningschap van zijn grote zoon, die in de volheid van de tijd geboren wordt, de Heere Jezus Christus. Hij is de door God gezalfde koning over wie het gaat in deze psalm. Hij die door de Vader gezalfd is met de Heilige Geest, tot profeet, tot priester en tot koning. Wat is Psalm 2, gemeente, ook vol van Christus. Toen de Heer Jezus na zijn opstanding het verstand opende van zijn discipelen, toen heeft hij het ze laten zien, ook vanuit de psalmen. Dat ook de psalmen vol zijn van de Christus der schriften, deze tweede psalm, heel in het bijzonder. En waar gaat het dan over in deze psalm? Wel, in de eerste drie versen van deze psalm tekent David allereerst de opstand en de vijandschap van al die volken en vorsten die weigeren zich te onderwerpen aan de gezalfde koning. En in de versen 4 tot en met 6 lezen we als het ware het antwoord van de Heere daarop. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal ze bespotten. Het is alsof hij zegt, wat denken jullie wel niet wie je bent? Ik ben door niets en door niemand te weerstaan. En ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En dan lezen we vervolgens in de versen 7 tot en met 9 hoe die door God gezalfde koning zelf het woord neemt en spreken gaat. Hoe hij zegt, ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hij spreekt over zijn zalving van eeuwigheid aan en over de ereplaats die hij ontvangen heeft aan de rechterhand van God de Vader. En gemeente, dan eindigt deze psalm met een appel. Een klemmend appel. En een indringend appel. Een oproep van de Heere zelf, die tot alle volken en tot alle vorsten zonder onderscheid komt, om te buigen voor de koning. Om zich te onderwerpen aan het gezag van deze koning. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Ziet u vanmiddag allereerst tot wie de Heere met dat woord komt? Tot opstandelingen. Leest u nog maar eens mee in vers 1 tot en met 3. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ziet u dat? Hier zien we nou precies wie wij vanuit onszelf voor God zijn. Geen nette, goed bedoelende kerkmensen, die toch eigenlijk best wel gewillig zijn om te geloven en zich te bekeren. Maar opstandelingen. Brute vijanden van God en van zijn Christus. Typische kinderen van Adam. Die in het paradijs het juk van Gods heilige wet en van Gods gezag van zich afgeworpen heeft. Die in opstand tegen de allerhoogste God gekomen is. En wees nou eens eerlijk, jong en oud. Wat is dat herkenbaar toch? Ik wil zelf bepalen wat ik doe. Ik wil zelf bepalen wat goed is en wat kwaad is. En ik wil niemand boven mij die mij dat hoeft te zeggen. Nee, misschien zeggen we het nog net niet hardop. Maar het is wel wat er leeft in ons hart. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Ik bepaal wat goed is. Ik bepaal wat kwaad is. En ik ben koning in mijn hart. En ik blijf koning in mijn leven. Toch? En als God nou vanuit de hemel op deze lage aarde neerblikt met al die miljoenen mensen die allemaal met hun vuisten van nature tegen de hemel gebald staan. Wat is nou zijn reactie daarop? Wat zal hij die oneindig hoog in zijn majesteit verheven is, nou antwoorden op al die vijandschap van al deze mensen in deze wereld, op uw en op mijn vijandschap? Zal hij dan zeggen, jongens en meisjes, ik zal al die volken en al die vorsten verdelgen in mijn toorn? Dat zou rechtvaardig zijn, toch? Dan zou God volkomen rechtvaardig zijn. Onze Dordtse leerregels beleiden dat God niemand onrecht doen zou. Wanneer hij ons allemaal voorbij zou gaan in zijn genade. En ons zou wegdoen in zijn rechtvaardige toren over de zonde. Maar weet u wat nou zo'n onbeschrijfelijk wonder is? Dat doet God niet. Dat doet hij niet. Integendeel. O Psalm 2, gemeente, laat ons niet alleen inblikken in ons hart, in uw en in mijn hart. Maar Psalm 2 laat ons vooral blikken in het hart van de drie enige God. En Psalm 2 verkondigt ons deze God als een God die schoon, zwaar getergd, barmhartig en weldadig en langmoedig en groot van goede tierenheid is. Die integendeel nog niet met zijn oordeel over de zonde tot ons komt. Maar die tot zulke mensen die weigeren zich te onderwerpen aan zijn gezag, zich vriendelijk neerbuigt. En in al zijn goedheid, in al zijn liefde en in al zijn genade spreekt. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Vindt u dat ook zo'n wonder? Wat laat de Heere zich inblikken in zijn hart. Kus de Zoon, zegt hij. Gemeente, wat hebben wij vaak koude en harde gedachten van God. Alsof God een onbewogen tiran is. En ik zeg het met eerbied. En ik bedoel het niet spottend. Maar ziet u nou wie de Heere is? Zie je nou wie de God is? Tegen wie je het misschien al 14 of 44 jaar lang hebt volgehouden. Om zelf koning te zijn en te blijven. Zie het wie hij is. O, tot zulke mensen buigt hij zich zo laag neer. Zo vriendelijk. Zo ontfermend. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Wat betekent dat, kussen? Gemeente, als de Heere vanmiddag oproept, kus de Zoon, dan betekent dat kussen van de Zoon in het licht van het woord van God drie dingen. De kus waar het hier over gaat, is allereerst een kus van verzoening. Jongens en meisjes, denk maar aan de geschiedenis van Jacob en Esau. Jacob en Esau die jarenlang op voet van vijandschap met elkaar geleefd hebben. Maar dan komt er een moment dat Jacob en Esau zich met elkaar verzoenen. En dan kust Esau Jacob. En dan kust Jacob Esau, een kus van verzoening. De kus in Psalm 2 betekent nog meer. Het is in de tweede plaats ook een kus van onderwerping. We lezen in de Bijbel dat de profeet Samuel, nadat hij Saul gezalfd heeft tot koning over Israël, koning Saul kust. En daarmee wil de profeet Salomo erkennen dat Saul door God gezalfd is ten koning en dat Saul door God gezag ontvangen heeft over hem en dat hij dat gezag van de koning erkent. En tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, is de kus vooral een kus van de liefde. Gemeente, denk eens aan die geschiedenis die we lezen in het Nieuwe Testament in Lucas 7. Waar een vrouw, die voor ons naamloos is, het huis binnenkomt waar de Heere Jezus is. En waar ze zijn voeten zalft. En ze afdroogt met haar haar. En de voeten van de meester kust. Zij is veel vergeven, zegt Jezus. want ze heeft veel lief gehad. O, wat heeft ze hem lief. Omdat hij haar eerst heeft lief gehad. En omdat ze bij hem vergeving van zonden en vrede met God gevonden heeft. En nu komen die drie verschillende betekenissen van de kus in Bijbels licht allemaal samen in dat ene klemmende appel. Waarmee de Zoon van God zelf vanmiddag voor de deur van uw hart staat. Waarmee God zelf tot ons spreekt. Kus de Zoon. Dat betekent dat de Heere zelf vanmiddag tot een ieder van ons spreekt. Kom, laat u met God verzoenen in het bloed en door de geest van Christus. Kom, zegt hij, leg toch uw vijandschap af en vlucht toch tot mijn Zoon bij wie vergeving en verzoening te vinden is. Onderwerp u vrijwillig aan het gezag van hem en kom tot hem om hem in liefde te omhelzen. Kus de Zoon. Dat is onbegrijpelijk toch, gemeente? Dat de Heere nou zo laag afdaalt tot zulke opstandelingen. Kus de Zoon. Wat moet hij vanmiddag nou nog meer zeggen om uw hart te breken? Wat moet hij vanmiddag nou nog meer zeggen, jongelui? Om jouw hart in te winnen voor zijn liefdedienst. Als hij het zo vriendelijk en indringend tot je zegt. Kus toch mijn Zoon. Buig toch voor hem. Erken hem toch. Omhels hem toch. Kus de Zoon. Of is er vanmiddag iemand in de kerk die denkt. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe is het nou toch mogelijk? Dat de Heere zo laag afdaalt. En dat hij zo welmenend en appellerend met dit woord komt. Tot mensen met een hart vol van vijandschap en opstand tegen God. Hoe is dat mogelijk? Gemeente, dat kan omdat die door God gezalfde koning in de eerste plaats. Hoge priester is. De Zoon van God. Die in de volheid van de tijd mens geworden is. Dat kan nou alleen omdat die grote hoge priester de volle last van Gods toren over de zonde op zich genomen heeft toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. Dat kan nou alleen omdat hij alles wat de wet van God van u en van mij eist, volmaakt vervuld heeft voor al zijn onderdanen. En daarom is er in het offer van deze hoge priester zo'n oneindige kracht. Het offer van deze hoge priester is werkelijk overvloedig genoeg tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Er is niemand die vanmiddag hoeft te wanhopen aan de zaligheid vanwege een tekort in de kracht van het offer van de Heere Jezus Christus. Hoeveel opstand en vijandschap er ook leeft in uw hart. Gemeente, één druppel van het bloed van deze hoge priester reinigt werkelijk van alle zonden. En daarbij komt dat deze grote koning niet alleen hoge priester is, maar ook profeet. Machtig en gewillig om door zijn woord en geest zondaars harten te breken. Om ze te brengen tot bekering en geloof. Om ze van onwillig gewillig te maken. Zodat u de Zoon gaat kussen in bekering en geloof. Dat is zijn werk. Hij was het toch die Samaritaanse vrouw. Die echt geen enkele behoefte aan hem voelde. Hij was het toch die haar lokte als profeet. En die haar door die ene vraag te stellen, ga heen, roep je man en kom hier. Hij was het toch die door dat woord van hem haar bracht tot een vragen naar de Messias, naar de Christus. O, hij is het toch ook vandaag, die door zijn woord en geest dat alles zelf werken wil. En daarom, gemeente, omdat nou bij hem alles te vinden is wat wij nodig hebben om de Zoon te kunnen kussen en te willen kussen, daarom komt hij zelf met dit appel. Kus de Zoon. Het is een vriendelijke nodiging, maar dat niet alleen. Het is ook een klemmend bevel. In het Hebreeuws staan deze woorden er heel nadrukkelijk in de bevelende vorm. Het is een bevel wat geen enkele tegenspraak duldt. Het is een bevel waarbij er geen enkele verontschuldiging is om dit bevel niet te gehoorzamen. Het is de klem van het woord van de Zoon van God zelf die daarin spreekt. En het is de klem van God de Vader zelf die het zegt, kus de Zoon. Of komen de dag gelijk allerlei ja-maars op in uw hart? Ja, maar zegt u, een mens kan dat toch vanuit zichzelf helemaal niet? Wij kunnen ons vanuit onszelf toch niet bekeren? En de Zoon kussen? We zijn toch geestelijk dood van nature? Dat is waar. Het is zelfs nog veel erger. Het is niet alleen dat u het niet kunt. Het is vooral dat u het niet wilt. En toch doet dat niks af van de klem van dit woord. God eist. God beveelt. En hij kan eisen en hij mag eisen. Kus de Zoon. Want wij zijn immers toch volmaakt goed geschapen naar het beeld van God. En daarom mag God toch van ons eisen wat wij vanuit onszelf niet willen en niet kunnen. En daarbij komt, gemeente, God heeft ons toch ook gebracht onder zijn genadeverbond. Hij heeft toch al de beloften van zijn verbond aan uw voorhoofd betekend en verzegeld. Waarin hij als de drie enige God gezworen heeft dat hij machtig en gewillig is om ons alles te geven wat nodig is om de Zoon van God te kussen in bekering en geloof. O, daarom is er geen enkele verontschuldiging, voor wie dan ook. Als je dit woord naast je durft neer te leggen, kus de Zoon. Mag ik u vragen, is dat al gebeurd in uw leven? Hebt u de Zoon van God gekust? Nee, niet zoals Judas, maar met de kus van het oprecht geloof. Daarmee staat of valt onze zaligheid. En dat horen we ook in de tweede plaats. De toorn van zijn Zoon. Gemeente, er is vanmiddag niemand die door de Heere wordt buitengesloten in de nodiging tot zijn Zoon. Niemand. Die nodiging van de Heere die komt welmenend tot een ieder. Daar durft u toch geen vraagteken achter te zetten. En die nodiging van de Heere die komt onvoorwaardelijk tot een ieder. De Heere zegt niet als je nou eerst dit hebt en eerst dat hebt, dan mag je tot me komen. Nee, hij zegt wie je ook bent, hoe je ook bent, kus de Zoon, kom tot de Zoon. U mag komen zoals u bent en u moet komen zoals u bent. Die nodiging komt welmenend en onvoorwaardelijk tot een ieder, maar... Maar ze komt niet vrijblijvend tot ons. U zit hier vanmiddag niet vrijblijvend in de kerk. Kus de Zoon staat er op dat hij niet toorne. Gemeente, wat is de tijd van de genade die God ons geeft ontzaggelijk kort. Jongens en meisjes, jongelui, al zou je 60 jaar oud worden of al zou je 100 jaar oud worden. Wat is nou 100 jaar? In het licht van een eindeloze eeuwigheid. Een van de Puritijnen probeerde eens onder woorden te brengen wat de eeuwigheid is. En hij zei, stel je eens voor dat deze hele wereld bedekt zou zijn met een metersdikke laag zand. En er zou één keer in de 1000 jaar een vogeltje komen om één korreltje weg te pikken. Hoe lang zou het duren? Voordat al het zand weg was. daar reizen wij naartoe. Een eindeloze eeuwigheid. Vandaag is het genadetijd. Heerlijke genadetijd. Kostbare genadetijd. Tijd waarin Christus nodigt tot de zaligheid. Maar daar komt een keer een eind aan. Of op de dag van ons sterven. Of op de dag van de wederkomst van Christus op de wolken van de hemel. Gemeente, dan klinkt er nooit een nodiging tot Christus meer. Dan is er nooit meer een aanbod van Gods genade waarmee hij tot zondaren komt. Dan is Christus niet langer meer een gewillige redder. Maar dan is hij de rechter van ons leven. En dan zal de Zoon van God gaan toornen. Kus de Zoon opdat hij niet toorne. Dat is wat. De Zoon die in het woord van God ons getekend wordt als het zachtmoedige lam van God. Die als een zachtmoedig lam zich heeft overgegeven tot in de kruisdood. Die als een lam ter slachting geleid werd. O, dat zachtmoedige lam, dat zal straks ook blijken de leeuw uit de stam van Juda te zijn. Hij zal gaan toornen. En op wie zal hij gaan toornen? Over degenen die het evangelie van hem ongehoorzaam zijn. Over allen die de nodiging tot hem verworpen hebben. En die volhard hebben door het met te zeggen: wij willen niet dat hij koning over ons zou zijn. Hoort u dat? Al was u vanmiddag voor de eerste keer in uw leven in de kerk. En al was dit de enige kerkdienst in uw of jouw leven. Als u na deze nodiging van Christus verder leeft in ongeloof, zult u daarom voor eeuwig verloren gaan. Er is niemand van ons die verloren zal gaan, omdat er voor u geen zaligheid was in het bloed van het lam. Maar zondaren die onder het evangelie geleefd hebben, gaan alleen verloren. Omdat ze weigerden de Zoon te kussen. En dan wordt het werkelijkheid. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Gelooft u dat? Stel jezelf niet gerust door dit in je gedachten weg te duwen. Of door te denken, oh, het valt misschien wel mee. Ik heb toch altijd mijn best gedaan om bekeerd te worden. Om trouw naar de kerk te gaan. En bekering is toch het werk van God? Gemeente, Christus zal vragen: hebt u mij gekust? Ik heb u zo vaak geroepen. Ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag. Maar u hebt niet gewild dat ik koning over u zal zijn. O, laat dan dit woord vanmiddag je maar laten opschrikken. Zodat je zult luisteren naar de stem van deze zaligmaker. Die juist in zijn liefde en in zijn bewogenheid zondaren waarschuwt voor de eeuwige toorn van God. En die het juist in zijn bewogenheid en in zijn liefde zegt tot een ieder: kus de Zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Kom, hij die straks rechter is, hij is vanmiddag zo'n gewillige redder van zondaren. Misschien hebt u altijd gedacht dat u wel gewillig was om behouden te worden. Terwijl u zich afvroeg: zou God ook mij wel willen redden? Vanmiddag wil de Heere u laten zien dat de werkelijkheid van ons leven precies andersom is. Dat wij een en al onwil zijn. En dat Hij nou zo gewillig is. Dat Hij vanmiddag voor de poort van uw hart staat. Zoals Hij eenmaal tot tranen toe bewogen stond voor de poort van Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Kom, gemeente. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Kus de Zoon. Opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En wie nou door het geloof tot hem de toevlucht genomen heeft. Nee, die hoeft niet te vrezen voor de toorn van het Lam. Want dan heeft Hij die toorn op zich genomen voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Wie door het geloof, hoe zwak het ook is, aan deze Christus verbonden is. Die mag in de laatste gedachte van deze preek horen. De zaligheid in zijn Zoon, in de derde plaats. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Gemeente, wat eindigt deze psalm? En wat eindigt deze diep geladen tekst met een heerlijk slot? O zeker, wie weigert de Zoon te kussen, blijft onder de toorn van God. Maar wie de Zoon van God kust, die is wel gelukzalig. Zeg jongens en meisjes, wie zou dat nou niet willen zijn? Wel gelukzalig. Dat is een woord wat je eigenlijk in het Nederlands verder niet vertalen kunt. Je zou kunnen zeggen, het betekent vol van geluk en van zaligheid. En dan zeg je eigenlijk nog veel te weinig. Het is een woord wat ook op geen enkele manier van toepassing is op het geluk wat in deze wereld te vinden is. Het is een woord wat alleen maar past bij het grote goed, bij het grote geluk van allen die de Heere kennen en dienen en liefhebben. Wel geluk, zalig. Dat is iets wat werkelijk oneindig rijk is. Wat onuitsprekelijk heerlijk is. Waarvoor alle mensen woorden oneindig ver tekort schieten. Wie zijn er wel gelukzalig? Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen, staat er. Op hem betrouwen. En gemeente, dan gebruikt David, geleid door de Heilige Geest, met dat woord betrouwen een woord wat zelfs het allerkleinste en allerprilste geloof insluit. Betrouwen. Dat is een woord wat letterlijk betekent in de doorleving van je nood de toevlucht nemen naar een veilige schuilplaats waar je veilig bent, waar je bescherming vindt. Jongens en meisjes, je zou om een voorbeeld daarvan te geven kunnen denken aan de watersnoodramp die in 1953 hier in Nederland, in Zuidwest-Nederland, heeft plaatsgevonden. Stel je eens voor. Een zware storm beukt de dijken kapot. En met stormkracht dringt het water overal door. En het stijgt snel, meters hoog. Dan zie je de dood voor ogen, toch? Dan ben je in levensgevaar. En dan doe je er alles aan om je leven te redden en om de toevlucht te nemen tot een veilige schuilplaats. Een schuilplaats waar je veilig bent voor de verwoestende kracht van het water. Want de dijken het water stijgt al maar hoger en hoger en hoger. En dan zie je in gedachten hoe mensen te voet of met een boot vluchten naar een molen. Waar je op de zolder heel hoog en veilig zit. Of naar een kerktoren of naar een hooggelegen huis waar het water niet komen kan. Een schuilplaats waar je veilig bent in het gevaar wat je bedreigt. Nou, dat is eigenlijk de betekenis van het woord wat David gebruikt. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En dat woord betrouwen, gemeente, dat is hier een synoniem, een ander woord voor het geloof. Het geloof wat de Heilige Geest werkt in een zondaars hart. Ook dat woord betrouwen, dat laat ons vanmiddag horen dat dat geloof altijd beoefend wordt vanuit de nood. De nood van onze zondenschuld. De nood van onze verlorenheid. Die drukt op ons hart. Waarbij ons geweten ons aanklaagt. Dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. En waarbij de Heilige Geest er ons van overtuigt. Dat ik niet alleen tegen de geboden van God gezondigd heb. Maar dat ik vooral ook tegen het evangelie gezondigd heb. Omdat ik een aangeboden Christus verworpen heb. Omdat ik het bloed van Christus onrein geacht heb. Wat een nood in ons hart, gemeente. Als de Heilige Geest daarvan overtuigt. Wat een hartelijk berouw over de zonde vervult je hart. Wanneer God het je laat zien. Dat je tegen de liefde van hem gezondigd hebt. En dat je de uitgestrekte handen van Christus van je afgeslagen hebt. O, dat verbreekt je hart het diepst. En het brengt je tot de belijdenis aan de voeten van de Heere. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Zodat we het van harte belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Maar wat een wonder. Dat dat betrouwen nou juist ook vanuit die nood beoefend wordt. Omdat de Heilige Geest de ogen van het geloof opent. En het evangelie van Christus kracht doet in ons hart. Zodat je ogen open gaan. Voor Christus. Die de grote inhoud van het evangelie is. Zodat je het ontdekt. Dat het bloed van de zaligmaker reinigt van alle zonden. Dat er zo'n oneindige ruimte in Jezus bloed is. Dat zelfs ik zalig kan worden. Zodat je het ontdekt. Hoe gewillig hij is. Hoe vriendelijk hij roept. Komt herwaarts tot mij. U die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. En wat een vrijmoedigheid geeft dat woord van het evangelie. Om tot hem de toevlucht te nemen. Heere, moede kom ik arm en naakt. Tot u de God die zalig maakt. Die de naakten kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Dat is nou het geloof. Dat neemt de toevlucht tot de Heere Jezus Christus. Op grond van de belofte van het evangelie. En het leert zich in de nood toevertrouwen aan de persoon en aan het werk van de zaligmaker. Zo kust u de Zoon. Wanneer u zijn woord in het geloof omhelst. En wanneer het gebed in uw hart geboren wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En wanneer je het belijdt met Simon Petrus. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Wat een wonder. Wanneer een jongere of een oudere de Zoon van God gaat kussen. Op grond van de belofte van het evangelie. Wanneer Christus en een verloren mens elkaar vinden. En voor eeuwig met elkaar verenigd worden. In het woord van het evangelie en door de kracht van de Heilige Geest. Ja, dan is het waar, gemeente. Wel geluk zalig. Vol van geluk en zaligheid zijn allen die op hem betrouwen. Jongens en meisjes, al zou je in deze wereld straatarm zijn. En je kent de Heere Jezus als je zaligmaker. Dan ben je schatrijk, oneindig rijk. Welgeluk zalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat betekent overigens niet dat Gods kinderen zich altijd welgeluk zalig voelen, dat is wat anders. Maar ze zijn het wel. Want God ziet ze aan in Christus. In de toegerekende gerechtigheid van Christus. God ziet ze aan. In het bloed van het lam waarin al hun zonden vergeven zijn. God neemt ze aan tot zijn eigen kinderen en erfgenamen. Ze ontvangen vrede met God door het bloed van de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. En daarom is het toch waar. En daarom blijft het waar tot in alle eeuwigheid. Welgeluk, zalig zijn allen die op hem betrouwen. Misschien is dat nou juist de worsteling van uw hart vanmiddag. Heb ik de Zoon van God gekust in het geloof? Mag ik u dan vanmiddag vragen? Zou u dan iets of iemand anders voor uw zaligheid willen kussen dan hem alleen? Of leeft het ondanks al die aanvechting toch op de bodem van je hart, Heere? Tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is nou precies dat toevluchtnemend betrouwen waarover het gaat in deze tekst. Welgelukzalig zijn allen die tot hem de toevlucht nemen. Zoals die Canaanese vrouw tot hem de toevlucht nam. En zei, Heere, het is waar, ik ben maar een hondje. Maar de hondekes eten toch ook van de kruimeltjes die er vallen van de tafel. En zoals die bloedvloeiende vrouw tot hem de toevlucht nam. En ze het wist, indien ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik genezen zijn. Gemeente, het gaat niet om de maat van dat geloofsvertrouwen. Maar het gaat alleen om de echtheid ervan. En waar dat toevluchtnemend betrouwen in ons leven geboren is. Daar rekent God zelf u bij degenen die hij insluit in deze tekst. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Kom gemeente, alles wat u mist, dat mag ik u ook vanmiddag verkondigen, is bij hem te krijgen. Wie u ook bent, hoe groot de macht van de zonde ook in je leven is, er is bij hem verzoening te vinden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. O, wie zo tot hem de toevlucht genomen heeft, die zal in eeuwigheid nooit beschaamd worden. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Kom, nog één keer de vraag. Hebt u de Zoon van God zo gekust? Nog eenmaal klinkt zijn appel. Indringend, welmenend en ernstig. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de berijmde tweede psalm. Dat zijn de woorden van de tekst. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van psalm 2.